Ja.
Ik weet wel, ik praat te veel, maar ik vind dit wel een rigoureuze oplossing, zeg maar. We gaan luisteren naar Wim Grandia. En ik wil graag met hem bidden voordat hij aan het woord komt. En ik denk dat het goed is dat wij... Toen ik daar net over nadacht, dacht ik, het is goed dat wij misschien wel weten van hoeveel inzet kost dat deze man. Het is niet leuk dat ik dat ga zeggen, maar ik doe het toch. Om hier in de gemeente van allerlei dingen te doen. Afgelopen maandag hadden we een vergadering. En dat was de tijd te kort voor de onderwerpen die we bespraken. Dus er was gistermorgen een ingelaste vergadering. Er is vandaag een preek. En morgenavond is het waarschijnlijk weer oudste raadsvergadering. Dus de weken zitten vol. De inspanning is veel. En het is goed om daar af en toe eens even bij stil te staan. Mag ik met je bidden? Lieve God en Vader, ik wil u bedanken. Ik wil u bedanken voor Wim Grandia, voor zijn inzet, voor de plaats die hij inneemt in onze gemeente, voor dat wat hij doet. Het is niet alleen de tijd en de zorg en de voorbereiding. Het is een betrokkenheid. De betrokkenheid die je voelt in ieder gesprek. De zorg. God, we danken u daarvoor. We zijn gezegend. De man of deze die namens u spreekt. We willen vanmorgen graag gaan luisteren. Gaan luisteren naar welke woorden u vanmorgen voor ons heeft. We willen u een zegen voor zijn leven. Dat van zijn gezicht. Amen.
Ja, als we vanmorgen gaan... Luisteren naar het woord van God en de uitleg ervan. Dan wil ik vanmorgen graag met jullie gaan nadenken over een heel belangrijk Bijbels basisprincipe voor als het gaat om onze dagelijkse omgang met God. Een principe dat als we dat werkelijk zouden gaan uitvoeren in ons leven, en dan niet af en toe eens op zondagmorgen, maar als we daar werkelijk elke dag van ons leven mee aan de slag zouden gaan, dan zou dat ons leven radicaal van binnenuit gaan veranderen. Als het principe waar ik vanmorgen met jullie over wil gaan nadenken werkelijk zouden gaan uitvoeren in ons leven, dan zou dat ons leven gaan vullen met kracht om bijvoorbeeld verkeerde patronen waar we misschien al heel lang in vastzitten in ons leven, om die te gaan doorbreken. Dan zou het ons leven gaan vullen met een heerlijk wonder van bevrijding, van zonde, van verslavingen, van begeerten, van angsten. Dan zou het ons leven vol laten stromen met genezing van gebrokenheid en van verslagenheid en van bitterheid. Dan zou het ons leven gaan veranderen van een leven van nederlaag tot nederlaag naar een leven vol van overwinning. Dan zou het ons leven gaan veranderen, dan zou het ons zijn gaan veranderen in trouwe vrienden, in goede echtgenoten, in liefhebbende vaders en moeders. Het zou ons leven gaan veranderen van religieuze mensen tot mensen die een levende persoonlijke relatie hebben met God. Het zou ons leven gaan veranderen van lauwe mensen die op zondag af en toe in de kerk zijn en verder, ach, we leven ons leventje, tot mensen die werkelijk in vuur en vlam zouden staan voor Jezus. Het zou ons mensen maken die meer en meer gaan lijken op Jezus en in hun doen en laten de heerlijkheid, de glorie van God gaan weerspiegelen. Het zou ons leven doen volstromen met vreugde, met vrede, met alle dingen waar we als mens zo naar op zoek kunnen zijn. Nou, met zo'n inleiding kan ik me voorstellen dat je nu denkt van, over wat voor wondermiddel gaat deze man vanmorgen spreken? Alsof het een soort magisch iets is, of misschien wel een wonderpil die je straks aan de uitgang allemaal gratis voor niet kunt meenemen. Of zou hij vanmorgen gaan hebben over een of andere revolutionaire therapie, waardoor je van de ene op de andere dag zomaar kunt veranderen in de man, de vrouw die je zo graag wil zijn? Nou, daar gaat het vanmorgen niet over. Maar wel, het gaat vanmorgen over een principe dat als we daar iedere dag opnieuw voor zouden gaan kiezen, dan zou het ons leven werkelijk gaan veranderen. Het heeft te maken met het lied wat we net als voorbereiding op de preek zongen. En daarin zongen we dat we bij God thuis mogen zijn, dat we bij God veilig mogen zijn, dat we bij God zelf aanwezig mogen zijn. Een leven dicht bij God, daar heeft het mee te maken. Ik wil met jullie gaan nadenken over dit basisprincipe dat we vinden in Hebreeën 11 vers 6. En we lezen dat vanmorgen even vanuit de NBG. Moet ik het wel doen. Even kijken. Ja, daar staat het. Hebreeën 11 vers 6 en ik lees het even vanuit de oude NBG-vertaling. Daar lezen we het volgende. Wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. En het gaat dan met name even om de laatste regel die hier even nu een andere kleur heeft. Het gaat vanmorgen over het feit dat God zegt, ik ben een beloner voor wie mij ernstig zoeken. En de vraag waar het in deze preek over gaat is, wat betekent het om God te zoeken, om hem ernstig te zoeken? En wat houdt de beloning in die God dan aan ons geeft? Nou, als het gaat om die beloning heb ik net eigenlijk al even in een soort van vogelvlucht een aantal dingen genoemd die we in ons leven gaan ontvangen, gaan meemaken als we God gaan zoeken. Als we gaan spreken over zoeken, dan is het thema voor deze morgen, en dat is eigenlijk een belofte die God ons geeft. Zoeken is vinden. Dat klinkt heel absoluut. Zoeken is vinden. En gelijk even voor alle duidelijkheid, dan gaat het niet over die alledaagse dingen die we soms in ons leven kunnen kwijtraken. Bart-Jan die noemde daar net in het begin al even iets over. Ik denk dat we allemaal wel een voorbeeld uit ons eigen leven zouden kunnen benoemen, waarbij we iets zijn kwijtgeraakt en we hebben gezocht en uiteindelijk hebben we het niet gevonden. In mijn eigen leven, het voorbeeld wat bij mij in de voorbereiding naar boven kwam, was jaren geleden, ik was mijn paspoort kwijtgeraakt. Dat is nog vervelender als je in het buitenland bent. Ik was gelukkig in Nederland, maar ik was mijn paspoort kwijt. En ik heb weken lang gezocht. Overal, op allerlei verschillende plekken en telkens weer opnieuw. Maar uiteindelijk, het eindresultaat was dat ik mijn paspoort niet heb gevonden. Maar weet je, je kunt niet alleen dingen kwijtraken. Wat nog veel dieper gaat, je kunt in je leven ook bijvoorbeeld vrienden kwijtraken. Mensen met wie je heel close bent geweest. Je kunt om wat voor reden in je leven dan ook, je kunt je geluk kwijtraken. Je kunt je vrede kwijtraken. Of je kunt je baan kwijtraken. Sommigen van ons kunnen daarover meepraten. Of je kunt soms zomaar van de ene op de andere dag je gezondheid kwijtraken. Is het leven eigenlijk niet één aaneenschakeling van kwijtraken, van zoeken en soms vinden en opnieuw weer kwijtraken? En dan lezen we vanmorgen in Hebreeën 11 vers 6 dat God een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Betekent dit nou dat wij dus God kunnen kwijtraken, waardoor we telkens weer opnieuw moeten gaan zoeken? Of zou dit misschien kunnen betekenen dat God een God is die zichzelf telkens weer opnieuw verstopt, waardoor we ook weer opnieuw moeten gaan zoeken? Een beetje zoals we vroeger toen we klein waren verstoppertje speelden, weet je nog? Dan werd er één aangewezen en die moest dan met zijn handen voor de ogen gaan staan. De anderen gingen zich verstoppen. En hoe ging het dan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is? Zijn jullie nog niet wakker of speelden jullie vroeger dit spelletje niet? Wie niet weg is? Oké. En weet je wat dan het frustrerende van een spelletje was? Dan had je eindelijk iedereen gevonden en dan begon het spelletje weer van voren af aan. En zo bleef je bezig. Zoeken, vinden en opnieuw weer gaan zoeken. Zou bij deze woorden uit Hebreeën 11 vers 6, zou je dan kunnen zeggen, aha, God is dus een God die ervan houdt om een soort van, sorry als ik het zo zeg, maar een soort van heilig verstoppertje te spelen. Nou, even voor alle duidelijkheid, wij mogen dan misschien af en toe een soort van spelletje met God spelen, maar God speelt geen spelletjes met ons. En God speelt al helemaal geen verstoppertje met ons. En toch vanmorgen de oproep vanuit Hebreeën 11 vers 6 om hem ernstig te gaan zoeken. Als het gaat om Het onderwerp zoeken is vinden. Ik zei net al, het is heel absoluut. Maar weet je, het is zo mooi als het gaat, en daar denken we vanmorgen bijzonder over na. Als het gaat om het zoeken naar God, dan geeft God zelf de belofte: als jullie mij zoeken, dan zullen jullie mij vinden. God zoeken is God vinden. Dat heb ik niet zelf bedacht, dat staat op een aantal plaatsen in de Bijbel, letterlijk. Mag ik eens even twee voorbeelden noemen waar we dat tegenkomen? In de eerste plaats komen we dat tegen in Jeremia 29. Wat was er aan de hand? Het volk was in ballingschap, weggevoerd naar Babel. Er waren profeten die zeiden van: jongens, dat is maar kort, jullie mogen wel heel snel terug naar Jeruzalem. Maar toen kwam Jeremia, de profeet van God, hij sprak waarheid. En hij zei: jullie moeten 70 jaar lang hier in Babel blijven. Maar, en dan geeft hij een geweldige belofte, Jeremia 29 vers 13. Dan zegt hij: maar na die 70 jaar zullen jullie mij zoeken en ook vinden. Als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. En dan nog een keer die belofte: ik zal me door jullie laten vinden. Dus de garantie van het thema van deze morgen, zoeken is vinden, dat zegt niet eens zozeer iets over, zeg maar, het resultaat van onze zoektocht, maar dat zegt veel meer over het feit dat God ervoor gekozen heeft dat als wij hem zoeken, dat hij zich laat vinden. Ik ga je nog een voorbeeld noemen. Ik zou zo 4, 5 teksten kunnen noemen uit de Bijbel waarin dit principe naar voren komt. Maar nog één voorbeeld waar het ook blijkt dat er niet alleen een belofte is, maar dat het in de praktijk ook echt zo werkt. We lezen op een gegeven moment in 2 Kronieken 15 over een zekere koning Asa, een koning van Juda, die een soort reformatie, een bekering bij het volk tot stand brengt. En wat lezen we dan in 2 Kronieken 15 vers 15 uit de Grootnieuwsbijbel? Van harten zochten zij de Heer. En hij liet zich vinden. Het is dus de boodschap door de hele Bijbel heen: God zoeken is God vinden. Waarom? Omdat hij zich laat vinden. Als ik deze woorden zo lees, dan moet ik denken aan de tijd dat mijn kinderen nog klein waren. Wij woonden toen in het Gooi, in Huizen. En we gingen heel vaak op woensdagmiddag of op zondagmiddag gingen we naar de bossen van Lagevuurse. Bossen met van die hele mooie oude bomen. En nou, het was bijna een vast onderdeel van zo'n middag. Dan gingen we natuurlijk ook met elkaar verstoppertje doen. Ideale plek om je te verstoppen. En nou, een van mijn kinderen was hem dan en wij gingen ons allemaal verstoppen. En wat ik dan heel vaak deed, dan kroop ik in een van die hele hoge oude bomen. En zeker in de zomer met een bladerdek, dan verstopte ik mij in een van de bomen. En dan keek ik zo vanuit de hoogte naar mijn kinderen die mij aan het zoeken waren. En weet je wat dan altijd heel bijzonder was? Gelijk even een geestelijk principe ertussendoor. Ik zat in die boom, mijn kinderen zagen mij niet, maar ik zag hen wel. Weet je, het kan soms zijn in je leven dat je het gevoel hebt: ik zie God niet meer. Dat is heel vervelend. Maar weet je wat je dan in geloof mag zeggen? Ik zie hem niet meer, maar hij ziet mij wel. Altijd. Zijn oog is op ons leven. Maar goed, dan zat ik boven in die bomen en dan zag ik dat mijn kinderen aan het zoeken waren. En weet je wat voor mij dan altijd eigenlijk een ontroerend moment was? Als dan een van mijn kinderen met die lieve... Ik had hele lieve kinderen, ze zijn nu groot, maar nog steeds lief. Maar ik had... Hoop ik. Ik had van die hele lieve kinderen met van die lieve kinderstemmetjes. En ik zat in die boom. En dan dat moment dat een van de kinderen ging roepen: papa, waar ben je? En dat raakte op een of andere manier altijd mijn hart. Papa, waar ben je? En weet je wat er bij mij dan gebeurde op zo'n moment? Vanaf dat moment zat ik altijd te popelen om mij te laten vinden. Want ik had mij natuurlijk als volwassen papa zo goed verstopt. Zij konden mij nooit vinden. Ze konden uren zoeken, maar ze konden mij niet vinden. Maar zodra ik dan zo'n stemmetje hoorde: papa, waar ben je? Ik kon het meestal maar 1 of 2 minuten volhouden. En dan zorgde ik ervoor dat ze mij konden vinden. Even terug naar Hebreeën 11 vers 6. Dat goddelijke principe: God is een God, of God is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Wat is dat? Wat betekent het dat hier staat: God ernstig zoeken? Betekent het dat het zo ernstig is dat het tegenovergestelde is van vrolijkheid en van vreugde? Je zou het soms bijna denken, hè? Heb je dat wel eens? Natuurlijk niet bij een evangelische gemeente, maar als je bijvoorbeeld ergens in zo'n zwaar dorp op de Veluwe bent, en je bent er op zondagmorgen, dan zie je daar, dan is het zwart van de mensen, vooral omdat ze in zwarte kleding rondlopen. En dan kijk je naar de gezichten en denk je, oh ja, Psalm 121, we gaan met vreugde op naar het huis van de Heer. Maar ik krijg soms meer het gevoel dat ze naar een begrafenis onderweg zijn. En nu denk je misschien van, oh nou, dat is weer zo'n kat naar die zware kerk. Hoe vrolijk keken wij vanmorgen toen wij naar onze evangelische samenkomst gingen? Was er een lach toen je hier binnenkwam? Oh heerlijk, ik mag hier vandaag in het midden van de gemeente zijn. Het is een vreugde om God te ontmoeten, om samen te zijn met zijn kinderen. Ja, ik zie nu hier en daar wat glimlachend tevoorschijn komen, gelukkig. God ernstig zoeken, ja, het is een serieuze zaak, absoluut. Maar dat betekent niet dat het zo ernstig is dat we er alleen maar van die hele lange gezichten bij moeten trekken. Weet je wat het betekent? God ernstig zoeken. Ik ga even een paar andere teksten laten zien waarin zeg maar, synoniemen voor dat ernstig zoeken worden genoemd. Allereerst even ditzelfde vers vanuit de Bijbel in gewone taal. Hij zal je belonen als je hem echt zoekt. Dus ernstig zoeken, dat heeft alles te maken met echt zoeken. Niet een klein beetje, niet een beetje half-half, niet alleen een beetje alleen op de zondagmorgen, maar echt zoeken, er helemaal voor gaan. In Spreuken 8 vers 17 lezen we, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. Ijver, dat betekent dat je er echt mee bezig bent, dat het je energie kost, dat het je ook tijd mag kosten, dat je er wat voor over hebt. En het derde, en die tekst hebben we eigenlijk net al even gelezen, maar dan in een soort tussenzinnetje. Jeremia 29 vers 13, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. We hebben soms wel eens een beetje de gewoonte in evangelische kringen. Dat wij misschien soms ook wel eens een beetje te gemakkelijk zeggen dat bij God alles onvoorwaardelijk is. Tot op zekere hoogte is dat waar. Maar bijvoorbeeld als het gaat om Gods liefde. Ja, Gods liefde is onvoorwaardelijk voor iedereen. Of als het gaat om de aanvaarding van God. God aanvaardt zonder enige voorwaarde iedereen. Of als het gaat om het thema van vanmorgen, zoeken is vinden. Het is bij God onvoorwaardelijk. De vraag is of dat wel zo bijbels is om dat zo te zeggen. Als we bijvoorbeeld hier kijken, God geeft een belofte dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Maar er staat dus heel nadrukkelijk bij, dat is Gods voorwaarde voor ons zoeken naar hem. Opdat hij zich laat vinden, dat we hem wel met hart en ziel zoeken. Dat we hem ijverig zoeken, dat we echt zoeken. En wat betekent het met hart en ziel zoeken? Dat betekent dat het voortkomt vanuit passie, vanuit hartstocht, vanuit verlangen. Dat ons hele wezen daarbij betrokken is. Dat het voortkomt vanuit liefde voor God, vanuit onze toewijding. God ernstig en ijverig en met hart en ziel zoeken. En dat betekent dat we er helemaal voor gaan en dat eigenlijk alles daarvoor moet wijken in ons leven. Mag ik nog even refereren aan een preek van vorig jaar ergens. Zoek eerst het koninkrijk van God. Weet je, dat de prioriteit is in je leven. Ik vind het altijd heel boeiend om te luisteren naar verhalen van mensen die iets bijzonders hebben bereikt in hun leven. Bijvoorbeeld een sporter die een gouden medaille op de Olympische Spelen heeft gehaald. Of iemand die op wetenschappelijk gebied een doorbraak heeft veroorzaakt waardoor hij een onderscheiding krijgt. En als je naar al die verhalen luistert van die mensen, al deze mensen hebben één ding gemeen. Ze waren met hart en ziel toegewijd aan hetgeen waar ze mee bezig waren. Met hart en ziel, ijverig, echt God zoeken. Daar gaat het om. Ik zei net dat we denk ik allemaal wel kunnen zeggen dat we wel eens iets zijn kwijtgeraakt in ons leven. En je hebt gezocht en misschien ook wel niet gevonden. Maar als je dit hebt meegemaakt, dan zul je ook wel hebben ontdekt dat de intensiteit van je zoektocht naar wat je kwijtgeraakt bent, iets zegt over de waarde van wat je bent kwijtgeraakt. Zeg het nog een keer. De intensiteit van je zoektocht naar wat je kwijtgeraakt bent, zegt iets over de waarde van wat je bent kwijtgeraakt. Als ik bijvoorbeeld bij de supermarkt sta en ik ben aan het afrekenen, ik laat per ongeluk een euro uit mijn portemonnee vallen en die blijft ergens en je kunt hem niet zo gauw vinden. Nou, dan zul je waarschijnlijk na 2 minuten zeggen van, nou ja, het is een euro, maar laat maar zitten. Maar als je je paspoort kwijt bent, dan ga je echt weken zoeken, 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 net zolang tot je het gevonden hebt, of niet? Als het gaat om waar we vanmorgen over nadenken, als het gaat om het zoeken van God, mag ik gewoon eens aan jou de persoonlijke vraag stellen. Hoe is dat in jouw leven? Hoe ernstig zoek jij God? Hoe echt ben je erin? Hoe ijverig zoek jij God met hart en ziel? Of is het misschien iets dat af en toe eens even opvlamt in een emotioneel moment of in een samenkomst waarin je wordt geraakt? Maar ja, verder, ja, je bent gewoon druk met je leven, je doet van alles en nog wat en je komt er eigenlijk niet zo heel erg aan toe. Mag ik het zo vragen, is het God ernstig zoeken voor jou een dagelijkse prioriteit en ik hoop daarmee ook een dagelijkse realiteit? Of is het inderdaad iets dat is gereserveerd voor de zondagmorgen? Zoek jij God met hart en ziel? Zoek je God gepassioneerd en vanuit het verlangen van je hart? In de Bijbel komen we mensen tegen die er schijnbaar alles voor over hadden om God te zoeken. Een van de bekendste mannen daarin is denk ik koning David. David, nou we weten allemaal, die heeft hier en daar een hele scheve schaats gereden in zijn leven, nogal. Maar toch zegt God, als hij later over David spreekt, David, dat is nou een man naar mijn hart. Omdat hij zo voorbeeldig leefde? Nee. Maar wat was het kenmerk van het leven van David? David was een man die God ijverig, echt, met hart en ziel zocht. Lees maar eens mee wat hij schrijft in Psalm 63, vers 2. God, u bent mijn God. U zoek ik. Naar u smacht mijn ziel. Naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land zonder water. Dit zijn de woorden die de Bijbel gebruikt om te omschrijven hoe intens onze zoektocht naar God mag zijn. Dan praten we over, hebben we het over smachten, dan hebben we het over hunkeren. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Om even heel eerlijk te zijn, hè? De Bijbel is er ook heel eerlijk over. Weet je wat het probleem is met ons mensen? Dat waar we vanmorgen over spreken, dat eigenlijk gewoon helemaal niet in ons zit. Op een of andere manier komt dat niet zomaar van nature in ons hart naar boven. Van, oh, ik wil God met passie, met verlangen, met hart en ziel gaan zoeken. De Bijbel is er heel eerlijk over. We lezen in Psalm 14, vers 2. De Heer kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. Trouwens heel opvallend hè, dat hier verstandig zijn en God zoeken gelijk aan elkaar gekoppeld wordt. Het is heel verstandig als je in je leven de prioriteit hebt om eerst boven alles God te gaan zoeken. Hier lezen we dat God vanuit de hoge hemel keek en zou er iemand zijn die verstandig is, zou er iemand zijn die mij zoekt. Net zoals ik toen in die boom in Lagevuurse, ik keek naar mijn kinderen en zou er iemand zijn geweest die mij zou gaan zoeken. Want ik moet je heel eerlijk zeggen, hè. Misschien was het plaatje net iets te idyllisch. Ik zat te wachten en er was er altijd wel een van mijn kinderen die riep, papa, waar ben je? Maar eerlijk gezegd waren er soms ook wel momenten, dan had ik mij heel goed gestopt in die hoge boom en ik keek naar mijn kinderen. Alleen, ze zochten mij niet. Bijvoorbeeld omdat er een ijskookkar langskwam, dan was alle aandacht weg. Of een blaffende hond, weg waren ze. Of soms gewoon omdat ze geen zin hadden om naar papa te zoeken. Ze waren met andere dingen bezig. Weet je dat dan voor mij een soort van teleurstelling was? Want weet je waarom? Als de kinderen mij niet gingen zoeken, kon ik mijzelf niet laten vinden. Ik kon mezelf alleen maar laten vinden als ze mij gingen zoeken. God keek vanuit de hoge hemel neer naar deze aarde. Of er mensen zouden zijn die verstandig waren en die God zouden gaan zoeken. Weet je wat de onthutsende uitkomst is van dit goddelijk onderzoek onder de mensen? We lezen dat in Romeinen 3, vers 11. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God ernstig zoekt. Dit is hoe ons hart van nature is. Er is niemand die God ernstig zoekt. En dat is ook wel logisch, hè? Want als je even doorleest in de Romeinenbrief, in Romeinen 5, daar kom je hele grote woorden tegen, namelijk dat wij, voordat wij Christus leren kennen, eigenlijk vijanden van God waren. Vijandig gezind naar God toe. En als je iemand vijandig gezind bent, dan ga je zo iemand niet zoeken, dan ga je hem eerder ontwijken. De eerlijke boodschap van de Bijbel is: het zit gewoon niet in ons. Niemand zoekt God. En toen God aan het einde van zijn zoektocht tot deze dramatische conclusie moest komen: er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Toen stond God voor deze keuze. Ik zeg het misschien nu even wat mensen. Maar God stond voor de keuze. Oké, er is niemand die mij zoekt. Zal ik het gewoon accepteren? En ik ga op zoek in het grote heelal naar een soort andere planeet aarde. En ik ga gewoon een nieuw soort mens, een soort 2.0 versie, ga ik ontwikkelen. Maar dan een mens die mij wel gaat zoeken. Dat had God kunnen doen. Maar God heeft dat niet gedaan. Weet je wat zo bijzonder is van God? Hij zag dat er niemand was die hem ernstig zocht. En God nam een besluit waar we hem zo eeuwig dankbaar voor mogen zijn. God nam een besluit: als jullie mij niet zoeken, dan zal ik jullie gaan zoeken. En weet je dat eigenlijk de eerste boodschap is die de Bijbel ons geeft na dat dramatische moment van de zondeval van Adam en Eva in het paradijs? Wat gebeurt er aan het einde van de dag waarop die zondeval heeft plaatsgevonden? We lezen in Genesis 3, vers 8 het volgende. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich. De BGT zegt: verstopten zij zich voor hem tussen de bomen. Dus als er in de relatie God-mens al sprake is van verstoppertje spelen, dan is het in ieder geval niet God die zich verstopt, maar hier lezen we dat het de mens is die zich verstopt voor God. Wij hebben ons verstopt. En wat is dan Gods reactie? God gaat Adam en Eva, God gaat de mens zoeken. En het eerste wat God op die avond tegen Adam en Eva zegt, vers 9, maar God de Heer riep de mens: waar ben je? En deze drie woordjes, deze ene zin, waar ben je? Dit is het begin van Gods zoektocht naar mensen, naar de verloren harten van mensen. Een zoektocht die tot op de dag van vandaag doorgaat. Als je hier vanmorgen misschien zit en je loopt al een poosje met dat gevoel, met zo'n knagende vraag in je hart: waar is God gebleven in mijn leven? Of misschien wel de vraag: waarom ervaar ik niets van hem? Waarom zie ik hem niet in mijn leven? Misschien moet je jezelf dan gewoon eens de eerlijke vraag stellen: wie heeft zich dan verstopt? Waar ben je? Het is nog steeds de vraag die God stelt, ook vanmorgen, heel persoonlijk aan jou. We kennen elkaar misschien maar een beetje en sommigen ken ik helemaal niet. Maar God die kent jou, die kijkt door je buitenkant heen, die weet wat er in je hart, in je leven is. En hoe het er ook uitziet, God zegt vanmorgen tegen jou, hij roept het je vanuit de hemel, vanuit zijn vader ertoe: mens! En hij vult jouw naam in, want hij kent je bij naam. Waar ben je? Want je hebt je weggestopt. Achter je muren van angst, van pijn, van afwijzing. Je bent misschien ingekapseld in zonde en schuld in je leven. Weet dan dat God op zoek is naar jou. En door de muren, door de buitenkant heen, jouw hart wil bereiken. En weet je hoe ver God daarin is gegaan? In dat zoeken naar jouw hart. Weet je wat God daarvoor over heeft gehad? Het is vandaag de eerste dag van een week die bij ons bekend staat als de Stille Week. De week waarin we mogen toeleven naar Goede Vrijdag. En je zou kunnen zeggen: Goede Vrijdag. Nou, net wat even de vraag gesteld: waarom is het een Goede Vrijdag? Nou, dat ga ik je nu uitleggen. Je zou kunnen zeggen: Goede Vrijdag is zowel het diepste dieptepunt in de geschiedenis van deze wereld en tegelijkertijd het hoogste hoogtepunt in de geschiedenis. Waarom is Goede Vrijdag zo'n onvoorstelbaar dieptepunt? Omdat Goede Vrijdag de dag was waarop de ultieme daad van afwijzing van God heeft plaatsgevonden. God kwam naar ons toe. Hij werd mens. Hij heeft alles gegeven. En wat was de reactie van de mensen? En laten wij vanmorgen maar gewoon in het rijtje gaan staan van al die mensen die er toen om het kruis stonden. Wat was onze reactie? Wij wezen hem af. We hebben hem aan het kruis gespijkerd. Het waren niet alleen de Romeinse soldaten die de spijkers door zijn handen deden. Wij hebben meegedaan. De hamer ligt ook in onze handen. Want het was om ons dat hij aan het kruis moest gaan. En we hebben hem afgewezen. Hij kwam tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het dieptepunt. En tegelijkertijd is Goede Vrijdag het ongelooflijke hoogtepunt in Gods geschiedenis met deze wereld. Want wat gebeurde er op Goede Vrijdag ten diepste? God maakte het voor eens en altijd mogelijk om zich te laten vinden. Want waar kun je God bij uitstek vinden? Aan de voet van het kruis. Bij Jezus en door Jezus. Jezus die in zijn leven hier op aarde heeft gezegd: niemand komt tot de Vader dan door mij alleen. Ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Vorig jaar hebben we op Goede Vrijdagavond hier in de samenkomst met elkaar nagedacht over wat er gebeurde. Misschien weet je dat nog. Toen Jezus die woorden uitriep: het is volbracht. Op dat moment stond God op van zijn troon. Hij boog zich voorover. En dan lezen we op dat moment dat grote, dikke voorhangsel, dat gordijn van wel 20 meter hoog, dat het heilige der heiligen afscheidde, dat God van bovenuit de hemel het gordijn van boven naar beneden openscheurt. En op dat moment zichtbaar werd. God liet zich vinden. In de Heer Jezus heeft hij zich voor eens en altijd laten vinden. En het kost hem alles. Maar weet dat in de zoektocht dat hij de allergrootste stap heeft gezet. En nu, als we hier vanmorgen spreken over God zoeken, dan heeft dat niets te maken met het feit dat hij zich verstopt heeft. Als er al sprake is van verstoppertje, dan zijn wij het. Maar God zoeken, dat heeft nu veel meer te maken waar we net ook over gezongen hebben. Dat we met heel ons hart naar meer van hem verlangen. We willen hem beter leren kennen. Dieper en dieper. Het is een beetje vergelijkbaar met vorige week zaterdag hadden Sonja en ik een feestje. We waren 5 jaar getrouwd. Ons eerste lustrum. En 6 jaar geleden leerden we elkaar kennen. Toen heeft Sonja mij en ik heb haar gevonden. Maar weet je wat zo mooi is? We zijn inmiddels 5 jaar getrouwd, we kennen elkaar inmiddels 6 jaar. Maar het is nog steeds een zoeken, want ik wil steeds meer van haar hart ontdekken. Ik blijf zoeken en hoe meer van ik haar vind, hoe meer ik wil zoeken. En zo is bij God ook, hoe meer je van God gaat zien, hoe dieper je gaat zoeken om nog meer van zijn geweldige heerlijkheid en van zijn liefde en van zijn genade en van zijn hart te gaan ontdekken. Het klinkt bijna tegenstrijdig, hè? Maar hoe meer je van God gaat vinden, hoe meer je hem gaat zoeken. Dat is dat hartstochtelijke, dat gepassioneerde zoeken naar God. Je wilt in zijn aanwezigheid zijn. Je wilt, om er even dat grote woord te gebruiken, je wilt gemeenschap hebben met God. Je wilt geborgen in hem zijn. Je wilt in aanbidding voor hem komen. Je wilt zijn liefde en zijn goedheid proeven en smaken, zoals dat zo mooi staat in een van de psalmen. Maar wacht even. We hebben net toch gezien in Psalm 14 en in Romeinen 3 dat er niemand is die God zoekt. En daarom heeft God ons gezocht, daarom is hij zelf tevoorschijn gekomen. En heeft hij van ons vijandige hart, heeft hij een hart gemaakt dat nu naar hem verlangt. Maar hoe werkt dat dan? We hebben er niet van onszelf en toch zitten we hier, hoop ik, vanmorgen als mensen die naar God verlangen. En die hem willen zoeken elke dag opnieuw. Hoe zit dat nou? Ik noemde je net al even David, die man naar Gods hart. We lezen in Psalm 27 een heel belangrijk principe. Lees maar mee, Psalm 27, vers 8. Daar zegt David dit: mijn hart zegt u na, zoek mijn nabijheid. Dus God zegt tegen David: David, kom hier, David, zoek mijn nabijheid. En wat is de reactie van David op deze uitnodiging van God? Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken. Dus God neemt het initiatief in het leven van David. David, zoek mij. Zoek mijn nabijheid. Zoek mijn aangezicht. En weet je dat God dat nog steeds doet? Weet je, dat God vanmorgen ook hier is. En dat hij vanmorgen even aan je hart wil kloppen. En dat hij zegt, zoek mijn aangezicht, zoek mij, zoek mij, zoek mij. En God, elke keer weer nodigt hij ons uit, zoek mij, zoek mij. En op een dag gaat het resoneren in ons hart. En dan merken we dat door de werking van de geest ons hart gaat veranderen. En op een dag zeggen we, Heer, als u mij zo nadrukkelijk uitnodigt om in uw nabijheid te komen, dit is mijn reactie. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken. Dus God verandert ons hart. Ik vind het zo mooi hoe dat in de Groot Niels Bijbel staat, deze tekst. Daar staat, mijn hart trekt naar u, Heer, u wil ik zien, u wil ik kennen. Geweldig is dat. God willen zien, maar dat kan alleen maar als je hem ernstig, ijverig, echt en met hart en ziel zoekt. En hem beter leren kennen. Niet alleen van horen zeggen, maar persoonlijk kennen, die gemeenschap hebben met God. Het is alleen maar als je hem echt, ernstig, ijverig en met hart en ziel zoekt. Tot slot nog deze vraag. Waarom is het zo belangrijk om God te zoeken? En wat is dan die beloning waar hier over gesproken wordt in Hebreeën 11? Waarom is het zo belangrijk? Nou, maar even terug naar waar ik mee begon vanmorgen. Als we God gaan zoeken, als we in zijn nabijheid komen, weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt ons leven gevuld met kracht waardoor we kunnen veranderen. Als we in Gods nabijheid komen, dan ontvangen we bevrijding van die angsten, die begeerten en die verslavingen. Dan gaan we ervaren dat God onze gebroken harten en onze zielen wil gaan genezen. Dat hij ons wil bevrijden van bitterheid. Dat hij ons in de overwinning wil leiden. Dat hij ons wil maken tot goede vrienden en betere echtgenoten en liefhebbende vaders en moeders. Als we God zo gaan zoeken, dan veranderen we van religieuze mensen in mensen met een persoonlijke relatie met God. Dan zijn we niet meer lauw, maar dan zijn we vol met passie voor Jezus. Dan komt ons leven vol met vreugde en met vrede. En als ik al deze dingen die God wil geven, waarin hij ons beloont als we hem ernstig zoeken, als ik al deze dingen met één woord zou moeten samenvatten, dan ga ik even naar een andere profeet uit het Oude Testament, Amos 5. Daar staat, zoek de Heer en leef. Leef, dat is de samenvatting van alles waarmee God je wil belonen als je hem ernstig zoekt. Zoek de Heer en leef. Of nog een psalm, een tekst uit een psalm. Psalm 69, vers 33. Wie God zoeken, hun hart zal opleven. Als je hier vanmorgen zit en je voelt je te neergeslagen, bedrukt, verdrietig, moedeloos of lusteloos, teleurgesteld, gefrustreerd, ik weet het niet wat er allemaal kan zijn in je leven, dan zegt de Bijbel vanmorgen dit, wie God zoeken, hun hart zal opleven. En hoe je God dan moet zoeken, misschien zit je een beetje te wachten van, nu ga ik een paar maniertjes krijgen hoe ik God moet zoeken, ik ga ze je niet geven. Want het gaat niet om de manier waarop je God zoekt. Het gaat om het hart, om de gezindheid, om de intensiteit waarmee je God zoekt. En hoe jij dat in jouw leven invult, wees dan maar gewoon creatief. Maar God zoeken met hart en ziel, dat zal jou zeer creatief maken in het bedenken van hoe je dat dan concreet gaat invullen. Weet je hoe het in mijn leven werkt? Daar wil ik je wel over vertellen. Voor mij betekent God zoeken gewoon elke dag tijd opzij zetten om een uur, soms twee uur, alleen te zijn bij God. Ik hou niet zo van een klein binnenkamertje. Mijn binnenkamer is altijd het grote bos. Toen ik in huizen woonde, was ik vaak te vinden in de bossen van het Gooi. Om daar gewoon alleen met God te zijn. Om daar gemeenschap met God te hebben. En toen ik in Dordrecht woonde, toen was ik daar vaak te vinden op de glibberige en soms ondergelopen paadjes van de Biesbos. Om alleen te zijn, om God ernstig te zoeken. En nu ik in Nieuw-Vennep woon, je kunt me zeer regelmatig vinden in de duinen van Noordwijk, waar je meer herten tegenkomt dan mensen. Waarom? Om God te zoeken, om zijn vreugde en zijn kracht in mijn leven te kunnen ontvangen. En voor de paar dagen in de week dat ik hier in Apeldoorn ben, ik heb inmiddels zo'n 3-4 plekjes hier in de mooie bossen van de Veluwe gevonden, waar je me regelmatig tegen moet komen. Dat is mijn manier. En mijn manier is niet de enige manier. Het gaat om de intentie. God zoeken met hart en ziel. Weet je, ik zal je heel eerlijk zeggen, ik kan niet meer anders, ik wil niet meer anders. Mijn leven is veranderd van een gelukszoeker in een godszoeker. En die beloning, de beloning voor mensen die God ernstig zoeken, dat is dat we gemeenschap met Hem mogen hebben. Dat je zo één wordt met God, dat je het gevoel hebt dat je soms meer in de hemel bent dan op de aarde. Zonder dat je gaat zweven. Gemeenschap hebben met God. Dat is zo'n diep woord. Hè? En daar wil ik mee afsluiten. Weet je wat het bijzondere is van gemeenschap? Waar gemeenschap is, dat is een natuurlijk principe, maar het is ook een geestelijk principe. Waar gemeenschap is, daar ontstaat vrucht. Niet altijd, maar andersom is het zeker. Waar vrucht is, daar is altijd gemeenschap aan vooraf gegaan. Zo werkt het in de natuur en zo werkt het in het geestelijk. Als wij verlangen naar een leven dat vol van vrucht is, van de vrucht van de Heilige Geest. Hoe kan die vrucht in ons leven gaan groeien? Als we gemeenschap hebben met God. Als we Hem ernstig, ijverig, met hart en ziel, met alles wat in ons is, Hem zoeken. En dan belooft God dit. Zo mooi in Galaten 5, vers 22 en 23. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede. De vrucht van de Geest is geduld, vriendelijkheid en goedheid. En de vrucht van de Geest is geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Zal ik eens heel eerlijk zeggen, en degenen die mij al wat langer kennen, die weten dat al lang. Maar van mezelf ben ik niet zo'n liefdevol mens. En heb ik niet zo vaak vreugde en vrede. Ik ben helemaal niet zo geduldig. Ik ben helemaal niet zo vriendelijk. Ik ben niet zo'n goeie. Ik heb niet zoveel geloof. Ik ben niet zo zachtmoedig. En zelfbeheersing is ook al niet mijn sterkste kant. Daarom heb ik het nodig. Om iedere dag van mijn leven bij God te zijn. Om Hem ernstig te zoeken. En wat ik ervaar in mijn leven. Dat God vanuit die gemeenschap vrucht wil laten groeien in mijn leven. Waardoor mijn leven zo van dag tot dag. Niet als een wondermiddel. Maar van dag tot dag verandert. Liefde, vreugde, vrede. Verlang je ernaar? Geduld, vriendelijkheid, goedheid. Verlang je ernaar? Geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Verlang je ernaar? Word een Godzoeker. Ga Hem elke dag van je leven zoeken. Want Hij belooft het echt. God is een beloner voor wie Hem ernstig zoekt. Het is vandaag de eerste dag van de stille week. Noemde het net al even. En misschien is dit wel juist een week waarin je toeleeft naar Goede Vrijdag. Voor jezelf een beslissing te nemen. Heer, ik wil gaan leren om U ernstig, ijverig, echt en met hart en ziel. En niet alleen voor deze ene week, maar om een godsdienst. Als je vanmorgen zegt, daar wil ik me in toewijden. Als je hier vanmorgen zit en je denkt van, wat ben ik eigenlijk lauw? Wat ben ik weinig bezig met het God zoeken in mijn leven? Wat is mijn leven vol met allerlei andere dingen? Maar ik wil me vandaag daarin toewijden. Ik wil vandaag net in het spoor van David gaan en dat mijn ziel hongert en dorst naar God. Dan wil ik je uitnodigen om te gaan staan. En dan wil ik heel graag samen met je gaan bidden. Wie wil vandaag deze keuze maken? Ik wil een Godzoeker zijn in mijn leven. Heer in de hemel, dank U wel dat U ons hebt gezocht en ons hebt gevonden. Wij waren van nature mensen die U niet zochten. We waren afgedwaald. Maar dank U wel dat U in Uw liefde ons gezocht hebt en dat U Uzelf nu door Goede Vrijdag heen, door het kruis heen, door het volbrachte werk van de Heer Jezus heen, dat U een God bent die zich laat. En Heer, we hebben vanmorgen de aanmoediging gekregen vanuit Uw woord. Om U ernstig, om U echt, om U ijverig, om U met hart en ziel te zoeken. En dan geeft U ons een geweldige beloning. Die niets afdoet aan de genade die we in Christus hebben ontvangen, waardoor we Uw zoon, Uw dochter zijn. Maar U wilt verder, U wilt een diepe, intieme relatie met ons. U wilt dat we elke dag opnieuw met U wandelen. En dit is waar we ons vanmorgen ook misschien wel voor het eerst of opnieuw in ons leven in willen toewijden. Heer, hier zijn. Hier staan. En U kent ons leven. Misschien zijn we lauw. Misschien zijn we vol met zorg. Misschien hebben we ons verstopt achter onze muur. Heer, we verlangen naar een leven, een intieme omgang met U. En we willen vandaag het besluit nemen. willen leren om God zoeken. Dat mag de eerste prioriteit worden van ons leven. En Heer, dank u wel voor de geweldige belofte. Als wij u zoeken, wij zullen u vinden. Omdat u zich laat vinden. Amen.